Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden, zeer hartelijk welkom in deze zomerse Rots in de Branding. Meestal in de zomerperiode gevuld met vele sportevenementen, maar ook met vele muziekfestivals. Muziekfestivals waar we ons als christen zeker vragen mogen bijstellen en waar zeker vele christelijke ouders met opgroeiende jeugd hun hart wat vasthouden. Een christelijke opbouwende sfeer is er veelal ver te zoeken. Maar met de coronacrisis zijn vele dergelijke activiteiten opgeschort en zeer ingeperkt. Maar ook in deze sportwereld, maar ook in de muziekwereld, vind je christelijke getuigenissen. En wat vooral mooi is, is als het dan ook nog doorklinkt in hun liederen. Eén zangeres haal ik eruit voor deze uitzending. Een zangeres die we zeer regelmatig horen op onze radio. Het is een mooi voorbeeld hoe de Heer de harten kan raken. We gaan op bezoek bij de Canadese zangeres Natasha St-Pierre, geboren in 1981. Maar we gaan starten met een aangenaam zomers, zonnig lied en daarmee zullen jullie onmiddellijk weten wie ik bedoel.
Je vois des milliers de fleurs lancées dans le cœur des gens. Je vois ton âme et ton cœur dessinés au firmament. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, faire briller des étincelles. Simplement, tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil, ta petite voix révèle tous les secrets de l'enfance. Elle nous ouvre à l'éternel, à l'amour et à la danse. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, à partager tes merveilles, ta confiance. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil, des poèmes comme l'on sème de l'amour. Et je t'aime, jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil, tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, éternel, chaque jour un soleil.
En dit lied kwam uit de laatste album van Natacha Saint-Pierre, Aimé, c'est tout donné, met liederen op tekst van Theresia van Lisieux. Reeds op haar 8e stond Natacha op een podium, daar haar ouders haar zeer snel hadden gestimuleerd in het volgen van dans- en pianolessen. In 1993 nam ze deel aan een talentenjacht, Le Pouvoir de la Chanson, en drong door tot de finale. Daaruit ontstond een eerste single, later een eerste album, waarvan de liederen werden gespeeld op vele Canadese radiostations. 1999 betekende in haar land een echte doorbraak, onder andere met een musical Notre-Dame de Paris, die op vele plaatsen werd gespeeld. In 2000 volgde een tweede album, onder toeziend oog van de producent van de beroemde Italiaanse zanger Eros Ramazzotti. Een andere doorbraak betekende het Eurovisie Songfestival, waar zij in 2001 Frankrijk vertegenwoordigde en als vierde uitkwam met het lied Je n'ai que mon âme. En alzo zat ze ook in de jury van The Voice Belgique in 2013. Maar in datzelfde jaar, 32 jaar oud is ze dan, komt ze als het ware in contact met niemand minder dan de heilige Theresia van Lisieux. En in een uitzending van de katholieke tv-zender KTO vertelde ze ooit over haar familie in Canada. En zo vertelde ze hoe ze een nichtje is, maar dat wel in vierde of vijfde rang, met paus Pius X.
Alors, est-ce que c'est vrai, Natacha? Vous êtes cinq fois l'arrière-petite cousine de Pie X?
Oui. C'est la sœur de ma grand-mère qui me l'a dit. Et si je me souviens bien, parce qu'elle me l'a dit il y a 2-3 ans, là, ils sont italiens hein, et c'est des Bonesso. Donc c'est Anita Bonesso qui m'a dit que la mère de Ferdinando Bonesso était la cousine, donc Ferdinando Bonesso est mon arrière-grand-père, était la cousine, enfin, de la mère de Pie X, un truc comme ça. Il y a de la cousinade là.
En in diezelfde uitzending heeft Natacha het over een groot-tante Blanche die de gewoonte had een novene te bidden tot Maria, koningin van de harten, Marie Reine de Coeur, voor iedereen van de familie. En haar grootmoeder en deze groot-tante komen trouwens uit een gezin van 14 broers en zusters. Een familie die een hechte band vormt. En dat was zeer belangrijk voor haar.
Eh ben, je ne la connaissais pas, moi, Marie Reine des Cœurs. Et j'ai découvert que, voilà, enfin, cette neuvaine-là, spécifiquement.
On est une famille très, très proche, hein. Donc, ma grand-mère, elle a 14 frères et sœurs. Et ces 14 frères et sœurs-là, pour moi, sont comme mes tantes. Les tantes de ma mère et sont donc mes tantes aussi. Et, du coup, ma tante Blanche, elle priait toujours Marie Reine des Cœurs. Et elle faisait des neuvaines pour nous à Marie Reine des Cœurs. Donc, ouais.
En inderdaad, in het Canadese Montréal bestaat het heiligdom van Maria, koningin van de harten. Het wordt onderhouden door de Montfortanen en deze titel komt van hun stichter, de heilige Louis Grignon de Montfort uit de 18e eeuw. Zangeres Natacha Saint-Pierre verklaarde verder dat ze eigenlijk de heilige Theresia van Lisieux niet echt kende. En de eerste informatie is ze gaan opzoeken op internet en ontdekte een zeer indrukwekkend leven en de moeite om erover te zingen. Zo had het haar geraakt.
Je connaissais pas Sainte Thérèse, je l'avoue. Je suis allée m'informer, voir un peu sur internet ce que c'était et là j'ai découvert l'histoire d'une vie de femme qui est assez impressionnante et assez inspirante. Donc du coup, ça me semblait normal de chanter ces chansons vu à quel point elle m'avait touchée.
Maar hoe het contact in 2013 echt verliep, vertelde ze ook. Het eerste contact was op een eerder droge, zakelijke manier en zeker niet op een moment van diepe mystieke ervaring. Mijn eerste ontmoeting met Theresia van Lisieux gebeurde aan een bureau in de lokalen van de tv-zender TF1. En mijn manager had me gevraagd, ben jij katholiek? En ik had geantwoord ja. En dan stelde zij mij voor om de gedichten van Theresia te zingen die op muziek zouden worden gezet door Grégoire Boissonneau. Mijn eerste reactie, vertelt Natacha, was zeer terughoudend. Vrome teksten, 100 jaar oud, op hedendaagse muziek. En thuisgekomen, zoals ze reeds had verteld, heb ik me gegooid op internet en ben ik het leven beginnen te lezen van deze Thérèse Martin, die zelfs het lef had tot bij de paus te gaan om een toelating te bekomen om vroeger in het klooster te mogen intreden. En Natasja vertelde toen verder. Ik heb dan het boek Histoire d'une âme, die al haar geschriften verzameld, gekocht en ben ik beginnen in te lezen. En ik was er ondersteboven van. Theresia spreekt over haar God als over een verliefde. En alzo, uit de samenwerking met de christelijke popzanger Gregory Turpin en de Indonesische zangeres Anggun Kiptasasmi ontstond het album Thérèse Vivre d'Amour. En ik stel voor even te luisteren naar deze tekst op muziek gezet. Als men lief heeft, berekent me niet. O goddelijk hart, ik heb u alles gegeven. Leven uit liefde is alle angst, alle fouten en zonden verbannen.
Sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, vivre d'amour, c'est bannir toute crainte. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, aux très douces fournaises. En ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour.
Vivre d'amour, se naviguer sans cesse, semant la paix et la joie dans les cœurs. Pilote aimé. La charité me presse, car je te vois dans les âmes, mes sœurs.
La charité, voilà ma seule étoile. À sa clarté, je vogue sans détour. J'ai ma devise écrite sur ma voile. Vivre d'amour.
Vivre d'amour, quelle étrange folie. Dit le monde, cessez de chanter.
Perdez pas vos parfums, votre vie. Utilement sachez les employer.
Des amants, ils font la solitude.
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour.
Ton seul regard fait ma béatitude. Je meurs d'amour. Mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour, je veux être embrassé. Je veux le voir m'unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée.
Natasja Saint-Pierre kwam dus terug, meer in contact met het geloof die ze van thuis uit had meegekregen. Een gebeurtenis die haar ook diep trof was in 2014 het overlijden van haar beste vriendin. Toen voelde ze heel sterk de noodzaak tot gebed, tot het openen van de Bijbel uit haar kindertijd. En vandaag is het Theresia van Lisieux die haar, die naar mij knipoogt, vertelde ze vanuit de hemel. Nooit had ik gedacht dat vanuit een bureau van TF1 deze ontmoeting zou gebeuren. En Natasha bezocht toen het bedevaartsoord van Lisieux, het huis de Buissonnet, het mooie huis van de kleine Theresia. Ze herinnert zich de momenten van bezinning voor de relieken van de heilige. En vooral een gesprek met een van de karmelitessen, aan wie ze de volgende vraag durfde stellen. Hoe kan je weten wanneer God tot je spreekt? Het gesprek ging dan over het gebed. Ze ontdekte dat voor Theresia het er niet alleen op aankwam om zomaar gebedsformules op te zeggen, maar dat het vooral ging om heel eenvoudig de Heer te beminnen. En Natasha vertelt verder. De heilige raakt mij omdat ze gepoogd heeft het alledaagse weer te geven op een prozaïsche wijze door kleine, minuscule attenties. Zij noemde dat boeketjes maken. En ik ook probeer nu elke dag een klein boeketje te maken. Voor mij betekent de waarheid geïncarneerd zijn in Jezus. Ik hou van die zachtheid van Theresia. Ze koos voor de vreugde en het mededogen. Zij was een zeer vrije vrouw. Maar er was nog een andere gebeurtenis die een stempel naliet op haar leven. Maar ik stel voor eerst te luisteren naar een ander lied op tekst van Theresia van Lisieux, Mes armes, mijn wapens. Ik voel in mij een heilige durf. Gehoorzaamheid is mijn sterkte en schild van mijn hart. O mijn goddelijke bruidegom.
Au pauvreté, mon premier sacrifice, jusqu'à la mort, tu me suivras partout, car je le sais pour courir dans la lice. L'athlète doit se détacher de tout, goûter mon teint, le remords et la peine, ces fruits amers de votre vanité. Joyeusement, moi je cueille en la reine les palmes de la pauvreté. Sans en moi naître une sainte audace, de tout l'enfer je brave la fureur. L'obéissance est ma forte cuirasse et le bouclier de mon cœur. Si tu guerrier, j'ai les armes puissantes. Si je l'imite, lutte vaillamment. Comme la vierge grâce aux ravissantes, je veux aussi chanter en combattant. En souriant, je brave la mitraille. Et dans tes bras, ô mon époux divin, en chantant, je mourrai sur le champ de bataille. Les armes à la main.
Maar zangeres Natasha Saint-Pierre beleefde dus nog een andere ervaring in haar leven. In 2012 huwde ze met de Fransman Grégory Guillac, een duiker, bij de Parijse brandweer. Ze wonen vandaag in het zuiden van Frankrijk in de Landes, waar hij afkomstig van is. In 2015 beviel ze van een zoon Bixente. Maar dat was een zeer zware periode. Tijdens de zesde maand van de zwangerschap vernamen de ouders dat er een ernstige hartafwijking was. En de verwerking was zeer zwaar, met vele schuldgevoelens van haar kant. Het is omdat ik de kleine niet heb, bemind van bij de aanvang van de zwangerschap. Anderzijds verklaarde ze dat ze vanaf dit bericht zich ook echt moeder is beginnen te voelen. En toen beslisten de ouders de kleine de naam Bixente te geven. In het Baskisch betekent dat diegene die overwint. En de kleine Bixente onderging reeds op 4 maanden een geslaagde open hartoperatie. Maar deze gebeurtenis heeft haar ingesteldheid volkomen veranderd. Ze was, zoals ze zelf vertelt, een eerder naar zichzelf gekeerde vrouw. En die moeite had om mededogend te zijn, om zich te plaatsen in de zorgsituatie van anderen. Ik had deze beproeving nodig, vertelde ze ooit, nodig om alles op zijn goede plaats te zetten. En zo verscheen een boek, Mon petit cœur de beurre, waarin ze heel haar hart openlegt en tevens hoe ze als gelovige katholiek steun vond in het geloof. Een gelijknamige vereniging werd opgericht ter ondersteuning van personen met deze hartafwijking en ter ondersteuning van de ouders en de verzorgers. Tot zover deze getuigenis over zangeres Natacha Saint-Pierre. Maar we sluiten deze getuigenis af met haar laatste, recente single van juni dit jaar, 2020, met een hulde aan een andere heilige, namelijk Moeder Teresa van Calcutta.
Dans les rues de Calcutta, où l'on peut croiser tes pas, et les graines de l'amour semées sur tout ton parcours, tu as donné tant de joie. Libre et tant de combats, autour et au fond de toi, en entendant cette voix. Prière si fidèle sur la terre, les rides sur ton visage, la force du témoignage, tu es allé jusqu'au bout, tu as aimé malgré tout. Donner de l'amour à tous ceux qui nous entourent. Viens, sois ma lumière. une prière. Sois ma lumière, juste une prière. Sois ma lumière, juste une prière. Sois ma lumière, juste une prière.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En beste vrienden, de grote vakantie betekent niet alleen veel muzikale evenementen, maar ook sportevenementen, maar die dus, zoals reeds vermeld, omwille van de gekende en beruchte virus, werden geannuleerd of toch zeer beperkt. Maar het belet ons toch niet om, dacht ik, twee artikelen over sport naar boven te halen. Zo kon het grote tennistoernooi van Roland Garros, maar ook Wimbledon, niet plaatsgrijpen. Maar weten jullie wie eigenlijk, volgens bepaalde bronnen, aan de oorsprong liggen van het tennissen? Wel, de monniken. Uiteraard werden balspelen reeds vermeld in de oudheid, maar toch. Oorspronkelijk speelden Franse monniken het balspel jeu de paume, of vrij vertaald spel met de handpalm. En we spreken hier van de 13e eeuw en sommige bronnen zelfs van de 11e eeuw. Het was een tijdsbedrijf tijdens een vrije tijd met verfrommelde ballen in het klooster of kapittelzalen. Ze installeerden ook een touw, nog geen net, om de twee kampen af te bakenen. En ook kanuniken, priesters en zelfs bisschoppen waagden er zich aan. Het spel verspreidde zich al snel buiten de kloosterhekken en het werd een groot succes, eerst in Frankrijk en daarna in Engeland in de 16e eeuw. Het was dus een handpalmenspel, al of niet met handschoenen. In de Renaissance gebruikte men dan de racket, een Arabische term voor de handpalm, met een lang handvat. Het woord tennis zou dan komen van wat in de tijd de opslaggever riep in het Frans naar de tegenstander. Tenez, houd vast. Maar in oud-Frans klinkt het tennis. En de Engelsen verstonden tennis. Dus beste tennisliefhebbers, jullie mogen daarom deze inventieve monniken bedanken die onbedoeld naast hun geestelijk nalatenschap een andere erfenis achterlieten. Over naar een volgend bericht. En u hebt het al geraden, een bericht over een andere sport, voetbal. Normaal dit jaar had het EK, Europees kampioenschap, moeten plaatsgrijpen, maar ook deze werd uitgesteld naar juni-juli 2021. Maar wisten jullie dat een Franse katholiek aan de oorsprong ligt van het wereldkampioenschap voetbal? Het is een bericht uit de Catholic Herald. En daarvoor moeten we even op bezoek bij Fransman Jules Rimet. Geboren in 1873 in Franche-Comté, in het oosten van Frankrijk, en overleden in 1956. Eigenlijk was hij advocaat, later voetbalvoorzitter van de Franse Voetbalbond en tevens van de FIFA, de Wereldvoetbalbond, in de eerste helft van de vorige eeuw. Maar heel belangrijk te vermelden, is dat hij dus de initiatiefnemer was van het eerste WK voetbal in 1930 in Uruguay. Deze Franse advocaat hoopte daarmee na Wereldoorlog 1 de verzoening onder de volkeren te bevorderen. Trouwens, lange tijd heette deze wereldbeker de Trophée Jules Rimet. Reeds als advocaat bekommerde hij zich in het bijzonder over de verbetering van de toestand van de arbeiders in zijn tijd. Zo is geweten hoe de sociale encycliek Rerum Novarum van Paus Leo XIII verschenen in 1891 op de toen 18-jarige Jules Rimet een diepe indruk naliet. Als jonge twintiger was hij actief in vele katholieke bewegingen en richtte hij met enkele vrienden een vereniging op om sociale en medische hulp te verstrekken aan de armsten. Door het Franse anticlericalisme en de ophef en spanningen na de wet van 1905 over de scheiding van kerk en staat, ging zijn aandacht steeds sterker uit naar de sport als een middel tot volksverheffing en ter promotie van de sociale verstandhouding. En in Parijs richtte hij de voetbalploeg Red Star op, die in de jaren 20 drie keer op rij de Franse beker won. En zo volgde dan, zoals reeds vermeld, zijn voorzitterschap van de Franse Voetbalbond en van de FIFA. In 2006 verklaarde zijn kleinzoon: "Mijn grootvader zou nog steeds trots zijn op het WK voetbal, maar hij zou fel ontgoocheld zijn door de grote rol van het geld in de voetbalwereld van vandaag." Beste vrienden, ik stel voor terug een ontspannend lied en daarom als voorbereiding op het volgende bericht in deze uitzending gaan we eventjes, ja, gaan vliegen.
Penso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó.
ha sido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó.
En beste luisteraars, voor dit bericht gaan we naar de luchthaven van Zaventem en de vertrekplaats en aankomst van miljoenen reizigers, maar in deze periode toch veel beperkter. En ik zou iemand ter herinnering willen brengen. Een gebeurtenis nu juist 15 jaar geleden. Op Ring TV kon je het volgende bericht vernemen op 6 mei 2005.
Vrijdagavond overleed in Zaventem Herman Boon, al 17 jaar de almozenier van de luchthaven. Hij werd dood aangetroffen in zijn eigen kapel.
Iemand die jaren luchthaven almozenier was in Zaventem was wijlen priester Herman Boon. Paus Benedictus zei ooit over het luchtvaartwezen: vaak wordt er steeds meer aandacht besteed aan de doeltreffendheid en productiviteit, maar dit ten koste van de liefde tot de naaste. En dit had priester Herman Boon goed verstaan. Zo ijverde hij jaren voor de oprichting van een sociale dienst voor de opvang van gestrande passagiers of de problematiek van de asielzoekers. En dit terwijl er toen wel massagekamers zouden worden voorzien voor vermoeide zakenlui. Hij prees het personeel in de luchthaven, maar had regelmatig weinig goede woorden voor de politiekers.
Al de instanties hier rond doen perfect en goed hun werk. Hè? Zeer goed. En ik ken ook de hartpijn. Van ons rijkswachters, van mensen uit de politie, uit de dienst van vreemdelingen, hun hartpijn daarover. Dat die mensen moeten loslaten. En ja, maar zo zijn de spelregels in België. En dat kan niet. Hè. Ik weet niet wat er direct moet gebeuren, maar dit kan niet. Ofwel moet men ze onmiddellijk terugzenden, heel snel. Ofwel moeten we een ander systeem vinden van opvangen.
Eigenlijk, ja, nu na zoveel jaren, klinkt het allemaal nog zeer actueel. In een ander interview vertelde priester Herman Boon: door het gebrek aan een sociale dienst voor opvang blijft mijn bureau een kraamkamer, slapen er vrouwen in mijn sacristie en gebruik ik het offerblokgeld om bestolen reizigers een warme maaltijd te betalen. Ik doe dat van harte, maar eigenlijk is dat niet echt mijn werk. Ik ben geen sociaal assistent, ik ben pastoor. En mijn eerste taak is pastoraal, het geestelijk voeden van de gelovige mens, samen bidden, sacramenten toedienen.
Elke dag vier ik Eucharistie hier. Morgen vieren we een doop. Huwelijken worden hier ingezegend. Stervenden worden hier gezalfd. Heel dat terrein van directe Jezusontmoeting en Eucharistie-sacramenten. En dat als grond, als bron van honderden vormen van mensen ontmoeten.
Priester Herman Boon vertelde in de tijd over een 17-jarige jongen, bleek, gevlucht uit een jeugdhuis in Toulouse. Hij was naar het paradijs, tussen aanhalingstekens, Amsterdam getrokken. Hij had er geslapen in het station, was er bestolen en zelfs verkracht. Half in coma van de honger en psychisch helemaal ontredderd, vond een agent hem hier op een bank in de vertrekhal. En de klassieke reflex bij gebrek aan een gestructureerde opvangmogelijkheid was bellen naar Boon. En priester Boon vertelde verder: ik zorg dan eerst voor de hoogdringende menselijke dingen. Een warme maaltijd, een slaapzetel, en ik probeer dan een goed gesprek te voeren. De jongen nam zelf de beslissing om naar Toulouse terug te keren, maar hij had geen cent meer op zak. Uiteindelijk heb ik zijn ticket betaald met geld uit de offerblokken van de 3 luchthavenkapellen. Een zware periode was ook het faillissement van Sabena in november 2001. Het was een zware klap voor de duizenden werknemers en ook voor hen probeerde Herman Boon troost te bieden in de aanloop naar en na het faillissement.
Ik heb veel mensen opgebeld zo in de nieuwjaarsdagen, kerstdagen, om te vragen wat gebeurt er met u, hoe is het met uw gezin? Ik ben ook veel op huisbezoek geweest. Want ik was erg ongerust ook. Wat gebeurt er allemaal in die gezinnen?
Herman Boon stierf op 6 mei 2005 op 74-jarige leeftijd en werd dood aangetroffen in de kapel van de luchthaven. Deze kapel toegewijd aan de aartsengel Rafael. Een goede vriend, priester, verklaarde toen: in een kerk sterven is de mooiste dood die een priester zich kan wensen. En Herman Boon was een goede priester.
Ik ben eigenlijk een vertrouwde priester in die zin. Ik ben een zeer gelukkig man dat ik dag en nacht zo mag mensen ontmoeten van over heel de wereld. Dat is ook voor mij zeer verrijkend.
Enkel u komt toe, o Heer, alle glorie, alle eer. Goede Vader, wees gezegend en geloofd. Enkel u vernietigde licht, het allerhoogste toegedicht. En wij buigen voor u nederig het hoofd. Wees geprezen, goede Heer, in uw schepping mij van zeer. Zuster zon, haar licht, haar hele warme straal. Het is een wonder, wissen waar, dat u ons verlicht door haar. Mogen zij uw goedheid naar ons toe vertalen. Wees geloof voor zuster maan in de sterren die er staan. De nachten klaar en helder schijnsel geven. Wees geloof voor broeder wind die in wolken regen wint. En verspreid opdat uw schepping mogen leven. Voor het koele reine water dat ons laft en wast en droogte doet verwijnen. Wees geloofd ook voor het vuur dat ons warm dient laten duren. In zijn vruchten en zijn kracht op ons laat schijnen. Om mijn moeder, voor de aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft. Vruchten vol van smaak en geuren, bloemen wilde van kleuren, in de bomen en het gras en al wat leeft. Wees geloof voor hen die leven, in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende, en dan wonen, en uw zegen nog te geven. Door vrede te verleen, zich door u, o Vader, mogen laten kronen. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaam, broos en weer, dat de dood van
van het leven zomaar kan bestelen. Want gezegend zijn nog deze die tot dood niet moeten wezen, omdat zij voor even geen uw liefde deden.
In de luchthaven van Zaventem is er dus een kapel toegewijd aan de aartsengel Raphael. Over deze engel wordt verteld in het boek Tobit uit het Oude Testament. De hoofdrollen in het verhaal gaan over een vader en zijn zoon, Tobit en Tobias. Zij wonen in ballingschap. Vader Tobit houdt zich bezig met het begraven van de lijken van Joodse mensen. Dit was verboden, maar Tobit, trouw aan zijn geweten, vervulde daarmee de wetten van God. Tobit wordt gestraft en verliest al zijn bezittingen. In het verleden heeft hij een kleine schat achtergelaten bij iemand in Medië. En hij stuurt nu zijn zoon Tobias op pad om die schat op te halen. En hij zegende zijn zoon met de woorden: "Moge God in de hemel je beschermen en gezond bij mij terugbrengen. Moge een engel je onderweg beschermen." En op zijn reis krijgt zoon Tobias gezelschap van de aartsengel Raphael, die zich voorstelt als volgt: "Ik ben Raphael, een van de zeven engelen in de nabijheid van de troon van de Heer." En vanwege deze rol is Raphael de beschermheilige van de reizigers. Beste vrienden, ik zie dat het stilaan tijd wordt om afscheid te nemen. Bidden we dan dus op voorspraak van deze aartsengel Raphael dat de vakantiegangers naar ziel en lichaam gezond mogen terugkeren naar huis. Maar de heilige Raphael is ook de genezer. En in hetzelfde verhaal wordt vader Tobit door hem van zijn blindheid genezen. En daarom laten we ook op voorspraak van deze beschermengel ook de zieken en al diegenen die niet meer op reis kunnen in ons gebed opnemen. Vergeet hen niet in deze verlofperiode. En speciaal voor jullie deze mooie melodie die ons doet wegdromen. Geniet ervan, dank voor het luisteren en tot de volgende keer op onze Radio Maria.